gemeente vooraf een aantal mededelingen. Aanstaande woensdag hopen we onze jaarlijkse biddag voor gewas en arbeid te houden. En dan zijn er twee kerkdiensten, 's middags om 2:30 en 's avonds om 7:00. Aanstaande dinsdagavond om 7:30 zal de kerkraad vergaderen. Zaterdagavond zal de jaarvergadering van de jeugdvereniging plaatsvinden en dan hoopt dominee Buis uit Veenendaal daar te spreken. Die vergadering die wordt gehouden in de vergaderruimte van de gereformeerde gemeente aan de Christiaan de Vrieslaan, aanvang 7:30. En zoals u allemaal gezien hebt, is de toegang tot ons kerkgebouw behoorlijk vernauwd door het hekwerk dat er geplaatst is. Daarom zou ik u ook alle hartelijk willen uitnodigen om, als u de kerk straks verlaat, niet voor de kerk te blijven staan en te blijven praten, maar u direct te verspreiden. Want anders dan gaat het moeilijkheden opleveren voor degenen die na u de kerk uit willen. Vandaag is de collecte bestemd voor de kerkelijke kassen. De biddagcollecte is voor de kerk. Volgende week is de collecte voor de diaconie. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Het 9e vers van Psalm 89. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. 89 vers 9. luisteren eerst naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Heert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen met elkaar het woord Gods uit het 11e hoofdstuk van het evangelie naar Johannes. Johannes 11. En we lezen daarvan de versen 45 tot en met 57. Na de schriftlezing zingen we Psalm 49, het tweede vers, wat zou mij toch doen vrezen. Psalm 49, het tweede vers. Wij beginnen dus de schriftlezing bij het 45e vers van Psalm van Johannes 11. Vele dan uit de Joden die tot Maria gekomen waren en aanschouwd hadden hetgeen Jezus gedaan had, geloofden in hem. Maar sommigen van hen gingen tot de Farizeeën en zeiden tot hen hetgeen Jezus gedaan had. De overpriesters dan en de Farizeeën vergaderden de raad en zeiden: Wat zullen we doen? Want deze mens doet vele tekenen. Indien wij hem al zo laten geworden, zij zullen allen in hem geloven, en de Romeinen zullen komen en wegnemen beide onze plaats en volk. En een uit hen, namelijk Caiaphas, die deszelfde jaars hoge priester was, zeide tot hen: Gij verstaat niets en gij overlegt niet dat het ons nut is dat één mens sterven voor het volk en het gehele volk niet verloren gaat. En dit zeide hij niet uit zichzelf, maar zijn de hoge priester dat jaar profeteerde hij dat Jezus sterven zou voor het volk en niet alleen voor dat volk, maar opdat hij ook de kinderen Gods die verstrooid waren tot één zou vergaderen. Van die dag af dan beraadslaagden zij tezamen dat zij hem doden zouden. Jezus dan wandelde niet meer vrijelijk onder de Joden, maar ging vandaar naar het land bij de woestijn, naar de stad genaamd Ephraim, en verkeerde aldaar met zijn discipelen. En het paascha der Joden was nabij, en velen uit dat land gingen op naar Jeruzalem voor het paascha, opdat zij zichzelf reinigden. Zij zochten dan Jezus, en zeiden onder elkander staande in de tempel: Wat dunkt u? Dunkt u dat hij niet komen zal tot het feest? De overpriesters nu en de Farizeeën hadden een gebod gegeven, dat zo iemand wist waar hij was, hij het zou te kennen geven, opdat zij hem mochten vangen. Gemeente, wij overdenken vanmorgen het Lijdensevangelie, zoals we dat beschreven vinden in het 26e hoofdstuk van het Matthäusevangelie. Matthäus 26, en we lezen daarvan vanmorgen de eerste 5 versen. Matthäus 26, vers 1 tot en met 5. En het is geschied, als Jezus al deze woorden geëindigd had, dat hij tot zijn discipelen zeide: gij weet dat na 2 dagen het Pascha is. En de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Toen vergaderden de overpriesters en de schriftgeleerden en de ouderlingen des volks in de zaal van de hoge priester, die genaamd was Caiaphas, en beraadslaagden tezamen dat zij Jezus met listigheid vangen en doden zouden, doch zij zeiden: niet in het feest, opdat er geen oproer worden onder het volk. Wij willen de Heere eerst om zijn onmisbare zegen bidden over de prediking van zijn woord. En dan denken we aan onze zieken. In het ziekenhuis in Dirksland is opgenomen zuster Driesse Bolhuis. Zij heeft bovenarm gebroken. Rinus Driessen heeft na de behandeling die hij in de afgelopen week in het ziekenhuis heeft ondergaan, weer thuis. Broeder Holleman is gisteren uit het ziekenhuis thuisgekomen. In Dirksland is altijd nog broeder Wessels. En dan denken we ook aan de zieken thuis. Laten we samen bidden. Heere, in uw goedheid hebt u ons opnieuw gedragen en gespaard. En als we deze nieuwe dag, deze eerste dag van de nieuwe week beleven en we zien terug op de week die voorbij gegaan is, dan hebben we allemaal reden, misschien de een meer dan de ander, maar we hebben allemaal reden om toch met dankbaarheid u te erkennen voor alles wat u ons in uw goedheid nog hebt gegeven. Zeker, er zullen ook verschillende in ons midden zijn, ook onder degenen die mogelijk met ons meeluisteren, voor wie de week niet zonder zorgen is verlopen. Als we elkaar zojuist weer de namen noemden van zieken uit ons midden, dan worden we ook weer bij zorg bepaald. En zorgen en moeiten zijn er. Die zijn zo aan ons leven verbonden, die zijn er zo mee samengegroeid, dat niemand dat ontlopen kan. En als we een periode van voorspoed mogen beleven, dan weten we eigenlijk nu al met zekerheid dat dat zo nooit zal blijven. Want er komen ook andere dagen. Dagen waarvan de Bijbel zegt dat we er niet eens lust in hebben. Heren, maar als we dan vandaag terugkijken naar wat we van u de Heere ontvangen hebben, dan hebben we allemaal het leven nog mogen bezitten. En dan hebben we allemaal nog een bepaalde mate van gezondheid ontvangen, zeker wij die hier in de kerk zijn, waardoor we nog in staat zijn om ons te bewegen en om nog te gaan en ons ook naar uw kerk, naar uw huis te begeven. En dan zijn er zegeningen op het terrein van het levensonderhoud waar u voor gezorgd hebt. En als er dan al niet meer is dan dat, dan is er toch in ieder geval ook nog het heilig evangelie. Wat u ons nog niet hebt ontnomen. Wat nog niet weg is uit ons land. En uit onze kerken en uit onze gezinnen. Maar we hebben het nog. En we mogen er nog in lezen en we mogen er nog naar luisteren. En we mogen het nog horen en we mogen het nog preken. Heren, en dat is alles een en al doorlopend bewijs van het feit dat u niet ons verderf en onze ondergang zoekt, maar ons behoud en ons leven. Want dat is toch de spits van de boodschap die gij gegeven hebt. Zoek de Heren en leeft. Heren, en als u dat zegt, dan meent u het ook. En dan hebt u ook dat leven beschikbaar. En dan wilt gij u ook laten vinden. Dan is dat maar niet een roep van iemand die hoopt dat er dan nog enig resultaat zal zijn, maar dan is dat de roep van u, de God, die ons behoud op het oog hebt en die van u zelf gezegd hebt dat u genadig en barmhartig en groot van goedertierenheid zijt. U houdt de schuldige weliswaar niet onschuldig. Maar de andere kant van het evangelie is ook dat u zich ontfermt over boetvaardigen en over ellendigen die tot uw hulp en om uw hulp smeken en die tot u ter redding zich wenden. Heren, wij danken u bijzonder ook voor het voorrecht dat we vanmorgen nog weer onder de prediking van het evangelie mogen verkeren. De boodschap van hem die de weg gegaan is, de weg die we de Via Dolorosa noemen, de smartenweg. Een weg die eigenlijk al bij zijn geboorte begon en die op Golgotha en in Jozefs hof eindigde. Toen had hij zich tot in de dood vernederd. En toen had hij alles gegeven wat hij te geven had. En toen had hij ook van alles afstand gedaan waar hij recht op had. O God, als we die weg overdenken, dan komen we gedachten tekort. En dan zullen we het nooit verstaan, nooit peilen, de diepten ervan. Dan zullen we het nooit doorgronden kunnen, wel zien. Maar niet doorgronden. Maar heren, van nature zien we het ook nog niet eens. Open onze ogen ervoor. En geef dat we er iets van verstaan mogen, heren, dat in die lijdensweg en in die zelfofferande van de Heere Jezus Christus en in dat bloed dat Hij heeft gegeven en in die dood die Hij heeft willen aanvaarden, vrijwillig, en door niets en niemand gedwongen, dat daar nu het behoud van zondaren ligt. En laten we het daar ook mogen zoeken, ook ons behoud, voor het eerst of bij vernieuwing. Wij bidden van u, Heere, geef ons dan een gezegend uur hier in uw huis. En geef ons te ondervinden dat u in ons midden zijt. Dat is alles waard, Heere. Uw nabijheid, uw aanwezigheid, uw werk onder ons, dat is het wat wij allemaal zo nodig hebben. Als dat ontbreekt, dan zijn wij hier wel, maar dan laat dat niets na. En dan draagt het geen vrucht. Maar als gij er zijt, dan laat het wel wat na, dan draagt het wel vrucht en dan blijft het ons ook bij. En als gij uw woord heiligt en toepast aan onze harten, Heere, ongetwijfeld, dan zal het ook eer en verheerlijking aan uw grote naam toebrengen. Als gij uw werk in ons midden verricht door uw woord en door uw geest. Heren, dan wordt uw koninkrijk uitgebreid. En dan worden degenen die tot dat koninkrijk mochten gaan behoren, verder onderwezen en geleerd in de weg der zaligheid. En al wat gij dan werkt, dat zal juichen tot uw eer. Heren, wij bidden van u, wees met ons. Wil al het zondige uit ons midden weren en het ons en er ons voor bewaren, ook de zonde die we bedreven hebben, genadig wegnemen, die afwassen in het bloed van de Heere Jezus. Heren, wij bidden ook voor hen die hier niet zijn kunnen. We hebben weer namen genoemd van zieken, sommigen in het ziekenhuis, er zijn er ook thuis ziek, heren. We vragen van u dat u ze alle gedenken wilt, degenen die bijzonder bevoorrecht bleken, doordat ze uit het ziekenhuis thuis mochten komen, Rinus Driessen en broeder Holleman, heren, neem ze verder voor uw rekening. En laat uw werk in hun leven zichtbaar mogen worden. En laat uw genade in hun leven verheerlijkt mogen worden. We bidden u ook voor zuster Driessen, die opgenomen moest worden. Heren, u weet wat dat betekent voor haar op haar leeftijd. Deze nieuwe tegenslag, deze nieuwe moeite. Ontfermt u zich over haar en geeft dat het nog alles ten goede mag keren, o God. En dat willen we u ook voor broeder Wessels bidden, die nog altijd in Dirkslands ziekenhuis verblijft. Heren, u weet wat hij nodig heeft, zowel naar het lichaam als naar de ziel. Laat het uit uw volheid ook hem geschonken worden. En laat zijn oog dan ook maar op u zijn, heren, in al de onzekerheden die er voor hem liggen, in al de moeite die zijn deel werden, laat hij het van u verwachten. En beschaam hem niet. Denk ook aan de zieken thuis. Heren, zij hebben het ook nodig om achter u de Heere aan te komen. Juist in dagen van ziekte moeten we daar genade voor ontvangen. Eigenlijk altijd wel. Maar als we uitgeschakeld worden en onze krachten zijn minder en we hebben zoveel onzekerheden in ons leven en onze gezondheid is weg en komt waarschijnlijk, dat geldt van sommigen, toch ook nooit meer terug. Dan worden we het inderdaad wel gewaar, o God, dat wij door u geleid moeten worden. U zegt het in uw woord tegen Petrus, er was een tijd dat u zelf kon gorden. Maar er komt een tijd dat een ander u zal gorden en dat een ander u ook zal brengen waar gij niet zijn wilt. En om dan toch achter u aan te komen. En het toch met u eens te zijn en toch uw weg te billijken. En toch te belijden, Gods weg is volmaakt. Heren, dat kan niet zonder genade. En daarom bidden wij in alle zorg en moeite die er zijn kunnen in ons leven, dat u die genade wil schenken. Aan zieken en aan hen die op een andere manier beproefd worden en die met tegenspoeden te kampen hebben, ontfermt u zich, o God, en laat uw genade rijkelijk en heerlijk geopenbaard worden. Zegen uw woord waar het ook verkondigd mag worden, Heere. Bekwaam gij uw knechten, geeft u hen alles wat ze bij het uitdragen van uw woord nodig hebben. Geef hen vrijmoedigheid, geef hen inzicht in de schriften. Bewaart u hen er ook voor om met hun eigen gedachten, uw gedachten te overheersen. Bewaart u hen ervoor om met hun woorden, uw woorden, tot zwijgen te brengen. Want er zijn ook gevaren waar de gemeente mogelijk niet eens zo van weet, maar waar uw dienstknechten toch inderdaad steeds weer mee in aanraking komen. Wat kunnen we het verknoeien ook op de preekstoel, Heren? En wat kunnen we het licht verduisteren en wat kunnen we het zicht op de zaligmaker benemen? Wilt u al degenen die gij geroepen hebt ervoor bewaren? En wilt u ze uw geest geven, opdat ze mogen spreken door uw geest geleid en door uw geest verlicht? Zegen gij zo uw woord, Heren, en stel het tot zegen. En mag het dienen tot uitbreiding van uw koninkrijk. Wilt u zo aan ons denken? Wilt u zo voor ons zorgen? En wilt u zo in gunst op ons neerzien? En dat om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit de 58ste psalm en daarvan het eerste, tweede en derde vers, Psalm 58, vers 1, 2 en 3. van het Sanhedrin hoe langer hoe meer de noodzaak gevoeld dat ze nu toch eindelijk maatregelen moeten nemen tegen de Heere Jezus. Want zijn invloed neemt hoe langer hoe meer toe. En zijn invloed is met name ook weer toegenomen door het grote wonder dat hij verricht heeft in Bethanië. Toen hij een man uit het graf deed opstaan die daar al 4 dagen gelegen had. En dat wonder van de opwekking van Lazarus heeft grote indruk gemaakt door de velen die erbij aanwezig waren. En er zijn er ook velen die door dat wonder, door het zien van dat wonder, tot geloof in de Heere Jezus gekomen zijn. En zo zeggen de overpriesters en de schriftgeleerden tegen elkaar, nu wordt het toch echt de hoogste tijd om maatregelen te nemen. Want als dit doorgaat, dan zullen ze straks allemaal in hem geloven. En dan zullen de Romeinen komen en die zullen wegnemen zowel onze plaats als ons volk. Dan is het met ons volk gedaan, dan is het ook met onze invloed gedaan. Dan zijn wij zelf ook nergens meer. En in die beraadslagingen die ze over deze vraag houden, geeft de hoge priester Caiaphas, en we lazen dat in Johannes 11, het advies dat het dan ook maar beter is dat 1 mens voor het hele volk zal sterven, zodat niet het hele volk verloren zal gaan. En met dat advies van de voorzitter, van de hoge priester, wordt eigenlijk het doodvonnis over de Heer Jezus uitgesproken. 1 mens moet sterven voor het volk. Dat daar ook een evangelie in die woorden van Caiaphas zit, dat weet die arme man helemaal niet. Maar dat heeft Johannes bij het opschrijven van deze dingen, verlicht door de Heilige Geest, wel verstaan. Want dat is evangelie ook. 1 mens voor het volk. 1 voor allen. Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Maar zo bedoelde Caiaphas dat natuurlijk niet. Ze zijn het met hem eens. Zo zal het inderdaad moeten gaan. Maar dan is het besluit wel genomen. Dan hebben ze eigenlijk zijn doodvonnis al wel geveld, zonder dat hij enige gelegenheid gehad heeft om zich te verantwoorden. Er is zelfs niet eens een officiële aanklacht tegen hem ingediend. Het gaat allemaal op een gans en al onrechtvaardige manier. Maar ze zijn vastbesloten dat dat dan toch zomaar moet. En in die overtuiging worden ze gesterkt als ze, en dat vindt u in het 12e hoofdstuk van het Johannes-evangelie, ook nog een keer kort daarna meemaken dat de Heer Jezus een koninklijke intocht in Jeruzalem houdt. En dan zijn er nog weer meer mensen die achter hem aangaan. Zie je wel, zeggen ze dan tegen elkaar, die geestelijke leiders, zie je wel dat we niks opschieten. We kunnen wel een besluit nemen, maar het zal ook een keer uitgevoerd moeten worden. Maar hoe moet dat dan? In feite is wat ze nu na de 3,5 jaar arbeid van de Heer Jezus officieel gaan besluiten, al heel lang geleden in beginsel geboren. Als je het evangelie van Marcus leest in het 3e hoofdstuk al, dus dat is nog wel helemaal aan het begin, in het 3e hoofdstuk al, dan lees je, de fariseeën uitgegaan zijn, die hebben terstond met de Herodianen tezamen raad gehouden tegen hem hoe ze hem doden zouden. Dus dat plan dat is eigenlijk al een hele tijd geleden ontstaan. Toen al zat het de Joden dwars dat Jezus door middel van zijn prediking en mogelijk nog meer door de wonderen die hij deed invloed kreeg op het volk. Maar ze hebben dat al die tijd moeten verdragen met tegenzin, ze hebben het moeten dulden, ze konden er niet zoveel tegen beginnen, ze waren bang voor het volk, maar nou is de maat toch vol. Nu loopt de emmer ongeveer over en nu wordt het tijd voor krassere maatregelen. Het besluit is al genomen, ze hebben gezegd, ja, met een besluit komen we er ook niet, het zal moeten worden uitgevoerd. En dan hebben ze weer een samenkomst en daar spreekt Matthäus in hoofdstuk 26 van, nu hebben ze weer een beraadslaging, een overleg ergens in de zaal van de hoge priester. En dat zal wel achter gesloten deuren geweest zijn. Er zijn geen onbevoegden bij aanwezig geweest. Dat is geheim beraad geweest van deze leidslieden. Ze hebben in die zaal van de hoge priester beraadslaagd dat ze Jezus met listigheid vangen en doden zouden. Dus inderdaad, het gaat naar de dood van Jezus toe. Maar nu formuleren ze het nog wat preciezer. Eerst hebben ze dat ook gezegd, hij moet sterven. Maar nu denken ze ook met elkaar na over de methode waarop ze dat moeten aanleggen. Ze moeten hem eerst zien te vangen. Ze moeten hem arresteren. En het valt op, ik weet niet of het u ook wel eens opgevallen is, dat vanaf dit moment de evangelieschrijvers de nadruk gaan leggen op de activiteiten van de overpriesters. Er is eerder in het evangelie over die overpriesters nooit zoveel gezegd. Dan ging het over de fariseeën, dan ging het over de sadduceeën, dan ging het over de herodianen, dan ging het over de schriftgeleerden. Maar nu in het lijdensevangelie gaan de evangelisten iedere keer weer de vinger leggen bij wat nou in heel die gang van zaken door de overpriesters is gedaan. Dan worden er in vers 3 van Matthäus 26 drie groepen genoemd, toen vergaderden, en het eerste is de overpriesters, de schriftgeleerden en de ouderlingen. En die vormen dan met elkaar dat lichaam van 70, de hoge raad, het Sanhedrin. Maar allereerst dus de overpriesters. De nakomelingen van Levi. Het huis van Aaron. Het gaat er nu om dat het grote priesterwerk gedaan zal worden. De grote priester over het huis Gods, de Heere Jezus Christus, gaat zichzelf door de eeuwige geest Goden onstraffelijk opofferen. En als dat gaat gebeuren, dan zijn het met name de priesters die hierbij een leidende rol gaan spelen. Die in het verzet tegen Christus, in de vijandschap tegen Christus voorop gaan. Ik zei u, dat is vanaf dit moment bij de evangelie, bij de evangelisten steeds weer terug te vinden. Dat accent op de overpriesters. Hier in vers 3 en vers 14, ik geef u maar een paar voorbeelden. Toen ging een van de 12, genaamd Judas Iscariot, tot de overpriesters. Vers 47, en als hij nog sprak, dat is dan Jezus in Gethsemane, ziet Judas, een van de 12, kwam en met hem een grote schare met zwaarden en stokken gezonden van de overpriesters en de ouderlingen des volks. Vers 59, en de overpriesters en de ouderlingen en de gehele grote raad zochten valse getuigenis tegen Jezus. In hoofdstuk 27, het eerste vers, als het nu morgen stond geworden was, hebben al de overpriesters en de ouderlingen, en zo zou er meer te noemen zijn. Dat verbasterde priestersgeslacht, dat valse huis van Levi, dat zal zich met name in al zijn hardnekkigheid keren tegen Gods enige ware hoge priester. En wat willen ze dan doen? Ze willen hem eerst arresteren. En als ze hem eenmaal in hun macht hebben, als ze hem gevangen hebben, alsof hij een stuk wild was, of alsof hij een misdadiger was, als ze hem gevangen hebben, dat woord gebruiken ze, dan zullen ze hem formeel ter dood veroordelen, want hij moet sterven. Dat staat nu toch al lang vast. Daar hebben ze hun zinnen op gezet. Ze zullen hem niet arresteren om hem een eerlijk proces te geven, daar heeft hij geen recht op. En ze zullen hem niet arresteren om hem gevangen te houden, want dat is ook veel te riskant, dan zou hij nog weer kunnen ontsnappen en dan zou er ook, zolang hij nog in leven is, een volksopstand kunnen komen. En dan zouden de mensen misschien kunnen gaan proberen om hem weer vrij te krijgen. Nee, hij moet weg, hij moet definitief weg. En de enige manier om een mens weg te krijgen is hem doden. Maar ze moeten het wel met listigheid doen. Dat hebben ze wel begrepen. Met listigheid. Kijk, dit kan niet met open vizier. Zij, als ze nog een schijn van recht willen ophouden, dan moeten ze als de rechters in Israël natuurlijk rechtmatig handelen. Maar ze weten dat ze dat in dit geval niet kunnen. Dus verlagen ze zichzelf om alle rechten, alle billijkheid maar achter zich te laten en te zeggen: het doel heiligt de middelen. Hoe we hem te pakken krijgen en hoe we hem ter dood kunnen brengen, dat doet er niet toe. Laten we het alsjeblieft met listigheid doen. En u moet dat woord niet onschuldiger laten klinken dan het bedoelt te klinken. Listigheid, dat kan ook nog een vorm van handigheid zijn. Slimheid, dan ben je clever. Maar dat is het hier niet. Het is op een bedriegelijke wijze. Het is op een gemene manier, het is achterbaks, het is laag en dat weten ze heel goed. Maar ik zei al, het doel heiligt de middelen. En wanneer moet het dan gebeuren? Dat is de kernvraag. Wanneer? Ja, ze kunnen nog wel geen datum vaststellen. Daar zijn ze natuurlijk van afhankelijk van wanneer krijgen we hem in handen. Maar één ding staat vast. Het moet niet op het feest gebeuren. En dat feest dat is dichtbij. Nog 2 dagen, dan is het zover. Dan is het feest van de ongezuurde broden, het Paascha, aangebroken. Maar als ze het dan zouden doen, Jezus vangen en ter dood brengen, met een stad zo vol met pelgrims, waarvan er zoveel sympathiek tegenover de Heere Jezus staan, getuigen die intocht die hij kort geleden in Jeruzalem gehouden heeft, als ze het dan gaan doen, met zoveel mensen in de buurt, dat is veel te riskant. Dat zou tot een opstand kunnen komen. Dan zou er een oproer kunnen uitbreken en dan zijn zij hun leven ook nog niet zeker. Nee, niet op het feest. Gemeente, wat zit er nou allemaal achter bij die overpriesters en bij die anderen? Waarom dit sinistere beraad ergens in een afgesloten kamer waar geen onbevoegden binnen mogen komen? Waarom dit duivelse complot om iemand uit de weg te ruimen, te liquideren, zonder enige vorm van een rechtvaardig proces? Waarom zijn ze zo gebeten op de Heer Jezus? En waarom hebben ze zo'n afkeer van hem, dat ze dit besluiten? Dat ze zich verlagen om tot gemene middelen hun toevlucht te nemen. Waarom? Daar zitten verschillende factoren, verschillende motieven achter. Om te beginnen zijn deze mensen geestelijk blind. En is hun verstand verduisterd. Ze hebben de Heer Jezus kunnen zien werken. Ze hebben hem horen preken. En wat heeft hij nou gedaan? Al die jaren dat hij rondging in Israël en in Galilea en in Judea en overal kwam. Wat heeft hij nou gedaan? Wat hebben ze hem nou zien doen? Ze hebben gezien dat hij zieken genas. Ze hebben gezien dat hij mensen in nood de helpende hand bood. Ze hebben gezien dat hij leed verzachtte, dat hij kwalen wegnam, dat hij zelfs doden opwekte. Ze hebben kunnen zien, ze hebben kunnen weten dat hij kinderen zegende. Dat alles hebben ze kunnen zien. Hij is rondgegaan. Zo lezen we ergens in het woord van God, goeddoende en genezende alle ziekte en kwaal onder het volk. Hij is rondgegaan in Israël al die tijd en hij heeft zegen gebracht. En er zijn er, en ze kennen allemaal wel van die mensen, al die leden van het Sanhedrin, ze hebben ze in hun kennissenkring of in hun buurt waarin ze wonen allemaal wel eens ontmoet en ze hebben ze wel eens horen spreken, die mensen die uit de zegenende handen van de Heere weldaden hebben ontvangen. Maar dat willen zij nou heel bewust niet zien. Daar sluiten ze wel bewust hun ogen voor. En dat ontkennen ze, moedwillig. En als iemand met hen daarover zou willen spreken, dan krijgt hij de kans niet om daarover te spreken, want dit mag niet in hun geest zijn. Want als ze dat zouden moeten gaan erkennen, dat hij toch inderdaad een weldoener van vele ellendigen is geweest, dan zullen ze toch eerlijk moeten overwegen hoe hij dat nou heeft kunnen doen, als hij niet van God was. Hoe kon hij al die tekenen doen als God niet met hem zou zijn geweest? En dan moeten ze toch de vraag gaan stellen, en die willen ze niet stellen, of hij wellicht toch de beloofde, de zaligmaker kon zijn. Want zijn werken getuigden daar toch van. Maar met die vraag willen ze niet bezig zijn. Hun hart zit vol met vooroordelen. En ze houden vast aan hun eigen idealen. En dus wijzen ze Jezus af. En gemeente, laten we eerlijk wezen, dat was niet alleen toen het geval. Je kunt niet alleen van die overpriesters zeggen dat ze zich door dat motief lieten leiden. Dat is vaak nog de reden waarom een mens zijn hart voor de Here gesloten houdt. Waarom een mens de zaligmaker afwijst. Als hij onder ons rondgaat, op een andere manier dan toen uiteraard. Maar met dat woord van zijn genade, als hij onder ons rondgaat met de boodschap van zijn barmhartigheid, als hij zich aan ons bekend maakt als de weldoener, als de heiland die heling brengt. Als degene die zegt, neem mijn juk op u, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Als hij zo onder ons rondgaat, in de prediking van het evangelie, dan zijn er ongetwijfeld mensen die hem toch afwijzen. Omdat ze, en dat is ten diepste de oorzaak, er geestelijk blind voor zijn. Omdat ze verduisterd zijn in hun verstand. En omdat die boodschap van zijn genade nooit tot hen doordringt. In ongeloof, in onbekeerlijkheid, gaan we toch onze eigen gang en leven we toch in zelfhandhaving. En dat is bij die overpriesters inderdaad ook het tweede. Naast hun geestelijke blindheid is er bij hen ook sprake van zelfhandhaving. Dat bleek ook wel toen ze zeiden, straks komen de Romeinen en dan is het met ons gedaan. Dan nemen de Romeinen ons volk en onze plaats weg. Maken we onze positie kwijt. Caiaphas, dan ben jij geen hoge priester meer. En dan zijn wij geen overpriesters meer. En dan hebben we niets meer te zeggen. Dan is onze invloed weg. En dat willen ze niet. Dat willen ze niet kwijt. Ze hebben intussen wel begrepen dat het een van tweeën is. Als het dan inderdaad gaat om de confrontatie met de Heer Jezus, dan kunnen ze niet allebei op de troon zitten. Jezus en zij. Als hij erkend moet worden, dan moeten zij afstand doen. En dat willen ze niet. En dat wil geen mens vanuit zichzelf. Daar moet je echt toe gebracht, daar moet je voor ingewonnen, daar moet je voor overreed worden, want anders wil geen mens buigen, wil geen mens afstand doen, wil geen mens plaats maken voor de Heer Jezus. Dan houden wij zelf ons eigen hart voor ons en voor onze eigen wensen en voor onze eigen begeerte gereserveerd. En dan zit altijd ons eigen ik op de troon. We gaan er pas af als de Heer ons eraf brengt. En als de Heere ons tot de eerlijke erkenning komt, zoals we dat in de tijd van Johannes de Doper geleerd hebben, hij moet wassen en ik minder worden. Maar anders blijven we ons er tegen verzetten. Doet u dat nog? Of bent u al eens gezwicht? Hebt u het al eens gewonnen gegeven? Het opgegeven? En afstand gedaan. En via deze twee motieven, geestelijke blindheid, zucht tot zelfhandhaving, is het bij die overpriesters gekomen tot vijandschap. openlijke vijandschap. En dat kun je ook begrijpen. Want als een mens zichzelf zoekt te handhaven, dan moet hij wapens hebben om dat te kunnen bereiken. En als het dan tot een botsing komt, en het is meer dan eens tot een botsing gekomen, het had zover niet hoeven te komen, maar het is er wel van gekomen. Als het dan tot een botsing tussen Jezus en die fariseeën en die overpriesters komt, dan delven zij het onderspit. En dat hebben ze hem nooit vergeven. Want hij heeft ze toch wel eens heel hardhandig aangepakt, die huichelaars. Die hij vergeleken heeft met wit gepleisterde graven. Van buiten wel schoon, van binnen vol verrotting. Hij heeft ze wel beschaamd gezet toen hij zei, jullie reinigen alleen maar de buitenkant van de drinkbeker. Maar van binnen is het een en al vuiligheid. Hij heeft ze wel geveinsden genoemd. En dat hebben ze nooit kunnen zetten. Toen ze in hun ware aard door hem werden ontmaskerd, toen wilden zij het masker blijven dragen. En ze haatten hem omdat hij hen in alle eerlijkheid het masker probeerde af te rukken. En ze bleven liever die ze waren. En dat resulteerde in die vijandschap. Die vijandschap komt dan openbaar in dat lage, goddeloze, duivelse besluit om hem met listigheid te vangen en dat dan bij voorkeur ook nog niet te doen op het feest. Gemeente, ziet u waar we voor op moeten passen? Als je nou in je geestelijke blindheid doorgaat en de Heere komt toch iedere keer weer kloppen op de deur van je hart. En de Heere komt toch iedere keer weer zeggen, geef u nou eens gewonnen. Geef uw verzet nou eens op. Leg de wapens nou eens neer. En we blijven ons toch zelf handhaven. Dan komt het moment dat we inderdaad ook onze vijandschap tegen hem gaan uitleven. Trouwens, heb u dat ook wel eens in uw hart ontdekt? We kunnen soms ook een gunstige gedachte van onszelf hebben en van onszelf denken dat we zo graag willen en dat we, ja, aan ons ligt het niet. Als de Heere nou maar zou willen, dan zouden wij wel bekeerd kunnen worden. Wij zoeken het wel, maar de Heere die doet maar niks en de Heere komt maar niet over en de Heere spreekt maar niet. Ach, mensen, we hebben zulke gunstige gedachten van onszelf en van ons zoeken en van onze godsdienst en van onze vroomheid. Maar heb je nou wel eens ontdekt dat onder heel dat laagje godsdienstige activiteiten de vijandschap op de bodem van uw hart ligt? Dat kwaad, dat verzet, die rebellie tegen de Heere. U gelooft niet dat het zo is. U gelooft dat die overpriesters extraordinaire zondaren waren. Het toppunt van goddeloosheid. Zo zijn wij niet. Niet? Het waren best vrome mensen hoor. Ze hadden hun hele leven aan de dienst des Heeren gewijd. Ze zaten vaker in de kerk dan wij, om het zomaar eens te zeggen. En ze besteden meer tijd aan het onderzoeken van Gods woord en van de heilige geschriften dan doorgaans de kerkganger doet. En ze leefden meer afgescheiden van de wereld dan een hele hoop kerkgangers. En toch, zo vijandig tegen Christus. Dit is geen zonde die je moet zoeken op het terrein van de wereld. Maar dit is een zonde die bedreven wordt op het erf van het verbond. Door het verbondsvolk. Door de mensen die zoveel beter konden weten. Daar waar de koning zich presenteert en waar de Heere zegt, ik heb alleen recht op uw hart. Daarom geef mij het. Ik ben het die als uw schepper en als uw onderhouder recht heb op uw hele leven. Komt, buigt u dan toch biddend neer. Als de koning zich zo in zijn woord presenteert en hij roept tot bekering en tot geloof. En ons hart blijft zich ertegen verzetten. Gemeente, dan is dat in feite niet anders dan de openbaring van eenzelfde afkerige houding tegenover hem van dezelfde vijandschap die we hier bij die overpriesters zien. Wij willen niet dat hij koning over ons is. Zie dat nou eens eerlijk onder ogen, mijn onbekeerde vriend. Zie dat nou eens eerlijk onder ogen. U wilt niet dat hij het in uw leven te zeggen hebt. Want dan moet u zichzelf eraan geven. En daar bent u niet aan toe, of wel? Zo moet je ook eens eerlijk met jezelf omgaan. En niet op een geraffineerde manier nog allerlei argumenten proberen aan te dragen om toch een schijn van vroomheid op te houden. Wij willen niet. Nou, zo hebben ze dan besloten dat Sanhedrin, Jezus moet sterven. Maar niet op het feest. Ze zullen hem proberen te vangen, ze zullen het allemaal met listigheid doen, handig. Maar er moet geen oproer van komen. Betekent dat nu dat het straks inderdaad ook zo zal gaan? Dat de Heere Jezus op een gegeven ogenblik gegrepen zal worden? Als een gevangene gearresteerd zal worden? Betekent dat nu dat het allemaal zo zal gaan zoals zij zich hebben voorgenomen? En dat ze hem tegen zijn wil straks zullen overmeesteren en ter dood brengen? Zal het zo gaan zonder dat hij daar nou iets tegen kan doen? Als ze het maar handig en listig genoeg aanleggen, dan straks, vroeg of laat, dan komt het moment wel dat hij door de meerderheid zal worden overmeesterd en dat hij als een machteloze overmand zal worden. Zal het zo gaan? Nee, zo zal het niet gaan, gemeente. En nou keren we naar de eerste twee versen van Matteüs 26 terug. En daar zien wij dat niet het Sanhedrin de situatie beheerst, maar dat de Heer Jezus dat doet. Want wat zegt hij tegen zijn discipelen? Gij weet dat na 2 dagen het Pascha is. En dat de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Over 2 dagen is het feest. Het grote bevrijdingsfeest. En als over 2 dagen dat grote paasfeest zal aanbreken, en als Israël zal terugdenken aan die grote daden Gods in het verleden, in de bevrijding van het volk uit het diensthuis van Egypte, als dat feest er zal zijn over 2 dagen, dan zal de Zoon des Mensen overgeleverd worden. Dus, hij zegt, wel op het feest. Jazeker, wel op het feest. En waarom dan? Waarom uitgerekend dan? Omdat God gezegd heeft, mijn raad zal bestaan. En ik zal al mijn welbehagen doen. Dat is Gods besluit geweest. Dat het nou uitgerekend wel op het feest zou zijn. Dat wist de Heere al, dat had de Heere zich al voorgenomen in de dagen van de verdrukking van Israël in Egypte. Eeuwen geleden heeft God het zich al voorgenomen toen hij dat feest van Pascha instelde en toen hij het volk opdroeg om elk jaar dat feest te vieren en toen de Heere precies ook omschreef hoe ze dat feest moesten vieren. Toen was het Gods besluit al geweest dat in de volheid destijds op dat feest, het feest van het geslachte paaslam, het feest van het bloed van het paaslam, waarachter veiligheid is, het feest van de verlossing van een zondig volk uit Egypte, dat op dat feest het paaslam zou worden geofferd. Want wat bedoelde de Heere toen hij zijn volk uit Egypte verlost? Toen hij het volk opdracht gaf alle jaren aan die verlossing uit Egypte te denken. Niet alleen om hen er keer op keer bij te bepalen hoe groot zijn verlossingsdaden waren geweest. Om hen tot waarachtige dankbaarheid te stemmen. Maar hij wilde hen ook jaar op jaar geestelijk onderwijzen ten aanzien van een andere verlossing. Die een mens nog veel harder nodig heeft. De verlossing van zonde en schuld. De verlossing uit de macht van de helse farao, de duivel. En in dat geheim moet het volk onderwezen worden, dat evangelie moet het volk horen, jaar op jaar, keer op keer. En elke keer als ze daar dat paaslam selecteerden, en als ze het een poosje in afzondering hadden, dan konden ze zich weer herinneren, niet alleen wat God gedaan had toen in Egypte, maar ook wat God doen zou, krachtens zijn belofte. En elk jaar weer, als ze dat paaslam slachten, als ze de halsslagader openden en het bloed weg lieten lopen, om daarna het vlees van dat dier te eten in hun paasmaal, dan konden ze zich herinneren wat er gebeurd was toen die verderfengel rondging in Egypte en toen hij de huizen waar het bloed aan was spaarde. En ze kunnen zich ook weer herinneren wat God gezegd heeft over dat lam dat in de volheid des tijds komen zou. Jesaja 53 bijvoorbeeld. En omdat de dingen gaan zoals God ze heeft besloten, daarom moet op dat paasfeest, dat laatste, het paaslam, de Heer Jezus, gedood worden. Natuurlijk wel op het feest. Anders zou het feest ook niet een echt feest kunnen zijn. En dan mag het Sanhedrin zeggen, in arglistigheid, niet op het feest, niet op het feest, want dan kan er wel eens een oproer komen. Jezus zegt tegen zijn discipelen, het zal wel op het feest gebeuren. En wie is hier dus degene die de touwtjes in handen heeft? Wie is degene die de zaak leidt? Wie is degene die alle dingen in zijn hand heeft en ze bestuurt? God. En zijn Christus. En geen mens. En geen hoge priester. En geen 70 leden van de hoge raad. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand. Heeft altoos kracht. Gods raad zal bestaan. En als Jezus dit aan zijn discipelen aankondigt, gemeente, dan hoort u daar toch met mij ook wel in, dat hij gans en al bereid is om die weg te gaan. Als hij tegen zijn discipelen zegt, gij weet dat na 2 dagen het Paascha is, en de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden om gekruisigd te worden, dan hoort u daar toch ook wel de vrijwillige overgave in. Hij zal zich daar niet tegen verzetten. Integendeel, als hij het allemaal gaat besturen en leiden en als hij het, de datum, de tijd zelf gaat bepalen, dan zal hij zich daar niet tegen verzetten. Wel nee, hij heeft het al eerder aan zijn discipelen bekendgemaakt in Johannes 10, dat niemand ooit in staat zal zijn om zijn leven van hem te nemen. Nooit iemand. Maar als hij toch gaat sterven, dan is het omdat hij zelf zijn leven aflegt. Ik heb macht ontvangen het af te leggen, zegt hij. En ik heb wederom macht ontvangen om het weer te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Niemand neemt het van mij. Ze kunnen wel zeggen, we willen hem vangen, listigheid, we willen hem doden. Maar ze krijgen de kans niet. Hij gaat zichzelf geven. De goede herder gaat zelf zijn leven voor de schapen stellen. Hij gaat zelf als de grote priester het offer van zijn eigen leven brengen door de eeuwige geest. En deze priester bepaalt wanneer dat gebeuren zal. Hij is de hoge priester. De hoogste priester. De grote priester over het huis Gods. Hij bepaalt dat en niet een ander. Maar wordt dat geen zwaar lijden voor hem? Jawel. En dat weet hij ook. En dat wil hij ook. Hij is één en al gewilligheid om alles te doen wat het recht van zijn Vader van hem eist. Daar heeft hij nu eenmaal voor gekozen. En hij is trouw aan zijn belofte. Hij heeft gezegd tegen zijn Vader, zie, ik kom. Om uw wil te doen. En hij heeft het altijd herhaald. Hij heeft het gedacht. Hij heeft het gezegd. Hij heeft het met daden bewezen. En hij zal het hier ook aan het einde van zijn leven bewijzen. En hij zegt het tegen zijn discipelen. Nog 2 dagen. En dan is het zover. Dat de Zoon des Mensen zal worden overgeleverd en gekruisigd. Gekruisigd ook. De vloekdood. Buiten geworpen. Buiten de wet geplaatst. En hij wil dit alles. Omdat hij zaligmaker wil zijn. Er is iets met de eer van God gebeurd. Die is verduisterd. Er is iets met de wet van God gebeurd. Die is gebroken. Er is iets met het recht van God gebeurd. Het is geschonden. En kan die wet daar nou maar blijven liggen als een gebroken wet? En kan dat recht daar nou maar blijven als een geschonden recht? En kan de eer van God daar nou maar blijven als verduisterd? Moet er dan niemand wat aan doen om dat te herstellen? Zie, ik kom, heeft hij gezegd. En aan die eer van zijn vader, en aan de wet van zijn God, en aan het recht van de schepper van hemel en aarde, zal hij alles gaan teruggeven wat de mens God ontroofd heeft. Dat wil hij. De liefde tot zijn vader drijft hem, dringt hem, en hij kan niet meer terug, hij wil niet meer terug. Nooit is er een gedachte geweest bij hem om ooit terug te keren. En als het al dichterbij komt en als hij tegen zijn discipelen gaat zeggen, u moet zich dat eens indenken, want hij was ook mens. Over 2 dagen, nog 2 dagen, en dan ben ik gearresteerd. En dan word ik gekruisigd. Ook als het al dichterbij komt en als de druk al zwaarder wordt, en als het lijden al heviger wordt, dan houdt hij nog alles in handen en dan zegt hij, en zo zal het dan toch gebeuren, want het moet wel op het feest. Dat heeft mijn vader beslist. En daar ben ik het van harte mee eens. En niet alleen heeft hij dat motief, dat hij het recht van God en de wet van God wil gaan herstellen en opluisteren. Er is nog een motief wat hem drijft. Hij zegt het tegen zijn discipelen. Hij zegt het in die intieme kring van mensen aan wie hij verbonden is. Aan wie hij verbonden is doordat hij hen lief heeft. Aan wie hij verbonden is doordat zijn vader hen lief heeft. Aan wie hij verbonden is omdat zijn vader ze aan hem gegeven heeft. En zou hij wat zijn vader hem gegeven heeft niet lief hebben? Zou hij wat zijn vader van eeuwigheid verkoren heeft niet beminnen met een onuitsprekelijke, maar ook eeuwig blijvende liefde? En omdat hij ze lief heeft, omdat hij ze ondanks al hun gebreken en tekortkomingen is blijven lief hebben, ondanks al hun geharren waaronder elkaar wie de grootste zou zijn, toch blijven lief hebben, daarom zal hij hen lief hebben ook over 2 dagen. Want hij zal hen lief hebben tot het einde. En hij weet vanuit het heilige recht van God dat er op geen andere manier voor de zonde van zijn discipelen betaald kan worden dan door de dood van de Zoon van God. Heeft hij het al eens niet gezegd dat hij met een doop gedoopt moest worden, de bloeddoop? En heeft hij er toen niet bij gezegd, hoe word ik geprest totdat alles volbracht zij? Wat bedoelde hij toen? O, toen was zijn hart gans en al bereid om met die doop gedoopt te worden. Om het alles te kunnen volbrengen, het recht van God herstellen en de vrede tussen God en die zondaren herstellen. Hij hunkerde ernaar, naar de eer van God hersteld te zien. En hij hunkerde ernaar om zondaren tot God te kunnen brengen. En om ze aan zijn vader te kunnen voorstellen. En dan doet het er ook niet meer toe of het dan een moordenaar is die op het laatst van zijn leven gegrepen is. En dan in het laatst van zijn leven toch nog tot de erkentenis gekomen is dat hij waarlijk de koning der Joden is. Of dat het een ander is die op een heel andere manier geleid is. Als het maar mensen zijn die in hem hun heil, hun hoogst geluk hebben mogen aanschouwen. En hij heeft er een heilige vreugde in. En die vreugde is hem voorgesteld. Ook hier. toen het kruis begon te drukken en toen de schande meer en meer op hem kwam, die vreugde om ze straks aan zijn vader voor te kunnen stellen als een volk dat door hem verlost van zonde en ongerechtigheid, door hem verlost van schuld en verdorvenheid, om ze zo aan zijn vader voor te stellen als een reine bruid. Die vreugde. Dat hij straks thuis mag komen en dat zijn vader zal zeggen, wel gedaan. En dat hij tegen zijn vader zeggen mag, en deze breng ik nou mee. Gekocht door mijn bloed. Hoe word ik geprest totdat het volbracht zij. Hij houdt alles in handen. Het moest echt op het feest. Was er dan geen vrees in zijn hart? Jawel, hij was mens, zei ik al. Straks gaat hij Gethsemane beleven. Droevig en zeer beangst is hij toen geworden. En toch bleef het hem voor de geest staan, zie ik kom. En toch bleef hij gewillig, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Toch bleef dat verlangen naar de herstelling van de eer van zijn God. En toch bleef dat verlangen naar het heil van zijn bruidskerk. Want hij had ze lief. Tot het einde toe. En zo, gemeente, zal nou Gods raad bestaan. En zo zal alles nu gaan naar de voorbestemde raad en de voorkennis van God. Zo zal het nou gaan, omdat de soevereine God ook door zijn Zoon Jezus Christus al zijn welbehagen uitwerkt. En dus gaat het zoals hij wil. En als hij werkt, wie zal het dan keren? Wanneer is hij nou gevangen genomen? En wanneer is hij nou ter dood gebracht? Niet op het feest? Of wel op het feest? Op het feest. Want God had het zo beschikt. En hij is het lam. Ziet u wel wat dat betekent? Ziet u wel dat nou zonder enig toedoen van de mens, daar kan een mens niks aan bevorderen en daar kan een mens ook niks aan tegenhouden? De discipelen hebben het niet gedaan en de overpriesters hebben het niet kunnen tegenhouden. Maar als de zaligheid tot stand komt, dan komt hij tot stand uitsluitend dankzij Gods werk. U belemmert dat niet, zelfs niet met uw ongeloof. En u bevordert het ook niet, al zou je er nog zo hard voor werken. God doet het. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekregen. En zo is het gemeente nou tot stand gekomen. Zo is er nou een evangelie gekomen, omdat God het wil. Zo is er nou een borg die ons in het evangelie gepresenteerd wordt, omdat God het wil. Zo is er nou een weg ontsloten, omdat God het wil. Zo mag het tegen zondaren gezegd worden, wend u tot de Heere en zoek behoudenis in het bloed van Christus. Want God heeft het gewild. En als het dan zo tot stand gekomen is, laten we dan twee dingen bedenken. En het eerste zeg ik met name tegen u die nog altijd in verzet tegen de Heere leeft. En die nog altijd uw eigen weg zoekt te vervolgen en u zelf zoekt te handhaven. Tegen deze God valt niet te strijden. Dat moet een mens een keer verliezen. Wie kan vrede hebben door zich te blijven verzetten tegen de Heere? Denk daar nou eens aan, als je nog onbekeerd voortleeft. U moet het een keer verliezen. En weet u nou, zou God ons allemaal kunnen verpletteren? Daar heeft hij nog recht toe ook. Hij doet het niet. Hij doet het niet. Hij zegt vanmorgen nog tegen en ieder hier in ons midden. En hij zegt het tegen u aan de kerktelefoon. Wend u tot mij. En wordt behouden. Hij biedt zijn zoon aan. Hij laat het offer van Christus prediken. Hij laat die volkomen borg in ons midden voorstellen. In wie het leven en de vrede en de verzoening is. Wie kiest nou over dwaasde voor het leven de dood? En wat ook uit deze woorden, uit dit gedeelte, uit de schrift naar voren komt, gemeente, dat als deze God werkt, wie zal het dan keren? Want nou leek het erop alsof de Heere alles uit handen had gegeven. Het leek erop alsof het toeval of de mensen alle dingen nou zouden gaan besturen. Het leek erop alsof alles gaat tegenwerken tegen de Heere Jezus. Judas gaat hem verraden. De 11 discipelen gaan hem verlaten. Vluchten weg, geërgerd. En dan komt zelfs het moment dat zijn vader hem gaat verlaten. Heeft de borg dan nog houvast aan Gods raad? Is er ooit een moment geweest is waarop het erop leek dat alles God uit handen gevallen was. En dat de duivel het winnen zou. Dan was het toen. Christus houdt niemand meer over. De kring van zijn discipelen is weg. En zijn vader hoort niet meer naar hem. En toch bestaat Gods raad. Gemeente, dat is een wonderlijke paradox, ik weet het. Maar het is niet anders. Toen de vader hem verliet op Golgotha. In de 3-urige duisternis en toen de zoon moest klagen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Toen bleef toch dat woord van de profeet Jesaja gelden. Zie, zegt God, mijn knecht, die ik ondersteun. Ook toen, mijn uitverkorene, die ik weliswaar geen antwoord meer geef. Maar in de welke mijn ziel toch een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven. En hij zal het recht de heidenen voortbrengen. En toen alles misleek te gaan, bleef dit woord van God staan. Want er is nooit één woord dat God gesproken heeft ter aarde gevallen. En er is nooit één belofte, zeker niet een belofte die hij als een zoon gedaan heeft. Ooit onvervuld gebleven. Altijd door. Heeft zijn hand hem ondersteund en leidt het er straks toch toe. Ik, de Heere, heb u geroepen, zegt hij. En ik zal u bij uw hand grijpen. En ik zal u behoeden. En ik zal u geven tot een verbond des volks, tot een licht der heidenen. En dan komt dat ganse verlossingswerk van de Heere Jezus Christus hier in het kort omschreven naar voren om te openen de blinde ogen. Om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis en uit het gevangenhuis die in duisternis zaten. Ik ben de Heere, dat is mijn naam en mijn eer zal ik geen andere geven. Wat een troost kan dat wezen voor het hart dat gefolterd wordt en gepijnigd wordt. Wat een troost kan dat wezen als we verkeren in de donkere nachten van de ziel, zoals de Puritijnen dat wel noemden. Zo kan het in het leven van een kind des Heren nou ook gaan. Dat het lijkt alsof alles tegen is. Dat ondervond Jeremia in de klaagliederen. Gij zijt mij geworden, zegt hij tegen God, als een loerende beer. Je zal het meemaken. Dat het voor je ervaring zo is dat God je niet ondersteunt en niet helpt en niet hoort, maar dat hij op je loert. En dat hij je verderf lijkt te zoeken. In de donkere nachten van de ziel, als de aanvechtingen er zijn. En als het de ervaring is, ga ik voorwaarts, ik zie hem niet. Ga ik achterwaarts, ik bemerk hem niet. Weet u wat we dan moeten leren? Dan moeten we Gods hart niet aflezen uit de gebeurtenissen. Want dan zouden we zeggen, God heeft zijn hart voor ons toegesloten. Als we dan proberen Gods genegenheid en Gods hart en de instelling van zijn hart te verstaan op grond van wat we meemaken, Dan zouden we inderdaad met de dichter gaan zeggen, dacht ik aan God, zo maakte ik misbaar. Maar een kind des Heren moet het meer en meer leren in zijn leven, zeker in die nachten van beproeving en bestrijding, om het hart van God niet af te lezen uit de gebeurtenissen, maar uit zijn woord. Uit zijn woord. Zoals Christus dat ook moest. Uit zijn woord aflezen. Mijn knecht, die ik ondersteun. Nu en altijd. Mijn volk, dat ik heb lief gehad met een eeuwige liefde. Ik zal u niet begeven. Ik zal u niet verlaten. Al gaat ge door het water, het zal u niet overstromen. Al gaat ge door het vuur, ge zult er niet door verbrand worden. Want mijn raad zal bestaan. En ik zal al mijn welbehagen doen. Amen. We zingen Psalm 33, het vijfde vers. Gemeente, het is u bekendgemaakt dat onze broeder Baan herkozen is op de laatstgehouden ledenvergadering. Hij is dus opnieuw gekozen om het ambt van ouderling in het midden der gemeente te bekleden. En zoals ik dat al meer gedaan heb bij een herbevestiging, ga ik u niet het hele formulier lezen, maar gaan we met elkaar wel luisteren naar de vragen die bij de aanvaarding van het ambt gesteld worden. En ik zou u, broeder Baan, willen verzoeken om daartoe op te staan en straks te antwoorden op de vragen die ik u stel. Omdat we om de diensten die in de kerk des Heren onderhouden moeten worden, nu ook weer een nieuwe ouderling, een ouderling die dan trouwens al eerder gediend heeft, mogen ontvangen, wil ik u, broeder Baan, vragen om op de volgende vragen antwoord te geven. Ten eerste, of gij niet gevoeld in uw hart, of gij wettig van Gods gemeente en mitsdien van God zelf tot deze heilige dienst geroepen zijt. Ten tweede, of gij de schriften van het Oude en Nieuwe Testament houdt voor het enige woord van God en de volkomen leer der zaligheid en alle leringen verwerpt die daartegen strijden. Ten derde, of ge belooft uw ambt, zoals dat in het woord van God beschreven staat, volgens deze leer getrouw naar uw vermogen te bedienen. En of ge u in alle godzaligheid wilt gedragen, mede u onderwerpende aan de kerkelijke vermaningen, indien gij u zoudt komen te ontgaan. Wat is daarop uw antwoord? Het is niet de eerste keer dat u een ja-woord geeft, ook niet bij de aanvaarding van een nieuwe ambtsperiode. Maar de Heere heeft middels de gemeente u opnieuw tot dit werk willen roepen. U hebt opnieuw het vertrouwen van de gemeente gekregen. En dat is eigenlijk het belangrijkste ook nog niet, al mogen we dat ook niet veronachtzamen. Als een mens toch ook vertrouwen van medemensen krijgt om een bepaald werk in uw midden te verrichten. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat we mogen geloven dat de Heere tot bepaalde taken roept. En dat hij tot bepaalde taken afzondert. En dat de Heere daartoe ook de nodige bekwaamheid en toerusting voor wil geven. Van harte wil ik hopen dat u ook in de komende periode met vrucht in het midden der gemeente zult mogen dienen. U hebt al heel wat gedaan, eerst een poosje als diaken en daarna als ouderling. En daarbij zijn u ook verschillende taken nog weer extra toebedeeld. U houdt het scribaat, u geeft ook een aantal uren catechisatie. En zodoende is het werk dat aan het ambt voor u verbonden is nogal wat uitgebreid. God geeft u gedurig de krachten die u erbij nodig hebt. Hij geeft u de bekwaamheid. Hij geeft u de lust. En hij stelt het ook allemaal tot zegen in het midden der gemeente. Gemeente, laten we dat ook onze broeder toewensen. Laten we hem dat ook toebidden. En als hij samen met de andere kerkraadsleden het werk in het midden der gemeente doen, laten we dan ook gedurig weer bedenken dat zij dat doen in opdracht van de Heere, dat ze daar de nodige bekwaamheid van zichzelf niet voor bezitten, maar laten wij voor hen en met hen ook de Heere vragen of hij de toerusting wil geven, zodat hun werk vruchtbaar mag zijn. Vruchtbaar in het midden van de gemeente. Wij willen samen, broeder Baan, toezingen het eerste gedeelte van vers 1... van Psalm 67, de eerste vier regels. En wij wijzigen dat dan enigszins. De algoede God zij u genadig. Hij zegene u met overvloed. Hij doet zijn aangezicht gestadig u lichten. En hij zij u goed. Wij zullen dat staande zingen. Danken en bidden. Heren, allereerst mogen wij uw naam wel danken voor het moment dat we zojuist beleefden toen gij het onze broeder gegeven hebt om opnieuw zijn ja-woord te spreken en zich opnieuw aan de dienst te verbinden. Wilt gij als de almogende God en Vader hem ook uw genade geven, opdat hij in deze uw dienst getrouw en vruchtbaar zal mogen verkeren. En wilt ge het waarmaken wat we samen hem toezongen. De algoede God zij u genadig en zegene u met overvloed. Hij doet zijn aangezicht gestadig uw lichten en hij zij u goed. Heren, want dat heeft een mens nodig, ook als hij, zeker als hij geroepen is tot arbeid in uw wijngaard. Dat gij uw aangezicht aan zulke mensen doet lichten. En dat u ze met het licht van uw aanschijn en van uw woord ook voorgaat. Bekwaam en sterk hem en stel hem tot een zegen. En wilt u het woord dat we vanmorgen gehoord hebben, heren, met uw onmisbare zegen achtervolgen? Wilt u de prediking vergezeld doen gaan van de onwederstandelijke werking van uw Heilige Geest? En wil dat woord van u gebruiken, heren, om mensen die altijd nog op de eigen gekozen weg voortgaan, tot stilstand te brengen. Heere, u roept nog, u nodigt nog. En u doet het welmenend. Laat de boodschap, laat de oproep niet te vergeefs hebben geklonken. En laten we onszelf leren kennen als mensen die ten diepste boos en vijandig tegenover u staan. Als mensen die overwonnen moeten worden en die uw almachtige en onwederstandelijke kracht nodig hebben en nodig blijven hebben. Maar laat ons ook iets gevoelen en ondervinden van de rust die er gelegen is in het feit dat gij het werk doet. Dat uw raad bestaat, Heere. En dat al uw plannen uitkomen. En dat gij alles wat gij u voorgenomen hebt ook werkelijk zult uitvoeren. En dat dat gebeurd was door ons ongeloof heen en dwars door onze duisternis heen en dwars door al onze aanvechtingen heen. Zo is het ook in het leven van de Heer Jezus gebleken. Toen alles tegen was, hebt u het toch waargemaakt, mijn knecht, die ik ondersteun. En u hebt hem gegeven tot de verbond des volks. En u hebt hem gegeven tot een licht der heidenen. En vandaar dat we het evangelie weer mochten horen. Hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit de 76ste psalm, het vijfde vers. 76, 5. Draagt met u Gods zegen, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.